Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. We zingen met elkaar van Psalm 146, het derde vers. De Heere maakt ons opnieuw zijn heilige wil bekend. We luisteren naar de weddenseren, zingen dan de belijdenis uit Psalm 90, het zevende vers. Wie kent uw toorn, wie zijn geduchte krachten? Leer ons de tijd des levens kostelijk achten. Daarna volgt de schriftlezing. We lezen vanmorgen uit het Oude Testament een lied uit het psalmboek, het 31ste lied, en zingen aansluitend uit dezelfde psalm het 8ste vers. Uw gunst sterkt meer dan de uitgezochtste spijzen. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gods woord, het 31ste lied. En zingen dan het 8ste vers. Psalm 31 is een psalm van David voor de opperzangmeester. Op u, o Heere, betrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. Help mij uit door uw gerechtigheid. Neig uw oor tot mij en red mij haastiglijk. Wees mij tot een sterke rotssteen, tot een zeer vast huis om mij te behouden. Want gij zijt mijn steenrots en mijn burg. Leid mij dan en voer mij om uw naams wil. Doe mij uitgaan uit het net dat zij voor mij verborgen hebben. Want gij zijt mijn sterkte. In uw hand beveel ik mijn geest. Gij hebt mij verlost, Heere, gij God der waarheid. Ik haat degenen die op valse ijdelheden acht nemen. En ik betrouw op de Heere. Ik zal mij verheugen en verblijden in uw goede tierenheid, omdat gij mijn ellende hebt aangezien en mijn ziel in benauwdheden gekend en mij niet hebt overgeleverd in de hand des vijands. Gij hebt mijn voeten doen staan in de ruimte. Wees mij genadig, Heere, want mij is bang. Van verdriet is doorknaagd mijn oog, mijn ziel en mijn buik, want mijn leven is verteerd van droefheid. En mijn jaren van zuchten. Mijn kracht is vervallen door mijn ongerechtigheid en mijn beenderen zijn doorknaagd. Vanwege al mijn wederpartijders ben ik, ook mijn naburen, grotelijks tot de smaad geworden. En die op mij op de straten zien, vluchten van mij weg. Ik ben uit het hart vergeten als een dode. Ik ben geworden als een bedorven vat. Want ik hoorde de naspraak van velen. Vrees is van rondom. Terwijl ze tezamen tegen mij raadslaan, ze denken mijn ziel te nemen. Maar ik vertrouw op u, o Heere. Ik zeg, gij zijt mijn God. Mijn tijden zijn in uw hand. Red mij van de hand van mijn vijanden en van mijn vervolgers. Laat uw aangezicht over uw knecht lichten. Verlos mij door uw goede tierenheid. Heere, laat mij niet beschaamd worden, want ik roep u aan. Laat de goddelozen beschaamd worden, laat hen zwijgen in het graf. Laat de valse lippen stom worden die hard spreken tegen de rechtvaardigen in hoogmoed en verachting. O, hoe groot is uw goed dat gij weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. Dat gij gewrocht hebt voor degenen die op u betrouwen in de tegenwoordigheid der mensenkinderen. Gij verbergt dan in het verborgene uws aangezicht voor de hoogmoedigheden van de man. Gij versteekt hen in een hut voor de twist der tongen. Geloofd zij de Heere, want hij heeft zijn goede tierenheid aan mij wonderlijk gemaakt, mij voerend als in een vaste stad. Ik zei wel in mijn naasten, ik ben afgesneden van voor uw ogen. Dan nog hoorde gij de stem van mijn smekingen als ik tot u riep. Heb de Heere lief, gij al zijn gunstgenoten, want de Heere behoedt de gelovigen en vergeldt overvloediglijk degene die hoogmoed bedrijft. Zijt sterk en hij zal uw hart versterken, gij allen die op de Heere hoopt. De tekst voor de prediking vindt u in de gelezen psalm en daarvan de woorden uit vers 16, de bekende woorden, Gods woorden, mijn tijden zijn in uw hand. We willen samen de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. We mogen ook voorbeden en dankzegging doen, voorbeden voor Dirk-Jan Verhagen, de zoon van onze broeder Gerrit Verhagen, die morgen weer een hersenoperatie moet ondergaan. Voor broeder Van der Meij, die afgelopen week een ernstig geval maakte, daarbij enkele rugwervels brak, aanstaande woensdag geopereerd moet worden. Voor zuster Paulien van Wezel. Ter stel naar de knieoperatie, dat verloopt allemaal prima, maar ze zal nog 4 weken bed moeten houden, moeten liggen in ieder geval. We willen dankzegging doen voor zuster Lokke, die weer met de gemeente hier samen mag zijn. En ook dankzegging doen voor mijn moeder, zuster Kater, die na een periode van revalidatie afgelopen vrijdag thuis mocht komen. En vanmorgen dus weer met de gemeente in Gods huis mag zijn. Zullen we samen de Heere danken en bidden? Heere, zo brengt u ons op deze zondagmorgen hier samen in dit kerkgebouw. En daar ligt een hele weg achter. Daar ligt een week achter. Voor de ene een vakantieweek, de andere een werkweek. Dat is een verschil. Voor de ene een week waarin hij of zij zich sterk voelde en de ander voelde zijn zwakheid. Voor de ene week waarop de zon niet alleen veel buiten scheen, maar voor wie het leven ook licht viel, en voor een ander een zware week. Allemaal verschillen, Heer, en toch hebben we ook dat ene gemeenschappelijke, wat we aan het begin van ons gebed ook voor u mogen, moeten uitspreken. De achterliggende week, Weer een week van zondaren en zondaressen. En zo, in dat licht bezien, is het een wonder dat we de eerste zin van ons gebed mogen uitspreken, kunnen uitspreken. U brengt ons en onze kinderen samen hier. Een kerkgebouw waar niets bijzonders aan is. Misschien wel allerlei herinneringen aan vastzitten. Maar als zodanig is het niet meer dan een stenen gebouw, als vele anderen. Maar daar ligt uw woord open en daar roept u een gemeente samen rondom uw woord. En dan is het wel anders. Want, Heere, maakt u het waar. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hen. Bij ons en onze kinderen. Heere, dat kan niet. En dan hebben we allemaal reden om die woorden na te spreken. Ga uit van ons, want wij zijn zondige mensen. En dan bedoelen we, en u weet wie het zijn die dat bedoelen. Eigenlijk bedoelen, Heere, blijft u alstublieft. Want al passen u en ik niet bij elkaar, zonder u kunnen we niet. Heere, wilt u die dingen door uw Heilige Geest ook iedere keer weer werken, waar u ze begon te werken? Wilt u het beginnen, Heere, als we ons nog nooit verbaasd hebben over een kerkdienst? Over het feit dat u, de Heilige God, tegen ons en onze kinderen niet in uw toorn alleen maar spreekt, maar in uw toorn aan uw ontfermen denkt. En zo is deze kerkdienst daar een bewijs van. We bidden u, doet u genadig verzoening over al onze zonden. En geef ons ook het besef in ons hart wat voor gewicht die zonde heeft. Dat gewicht dat u, Heer Jezus Christus, aan het vloekhout deed uitroepen in de godsverlatenheid. Onder het oordeel wat u daardoor leefd hebt. Helse angst en pijn. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Heren, wilt u zo onze dank ook aanvaarden voor het feit dat we hier weer mogen zijn. Een week ligt achter ons van uw trouwe zorg. En sommigen hebben dat bijzonder ook mogen merken. Zo was dat ook in het leven van zuster Lokker, die vanmorgen, en u kent ook alles wat hiervoor ligt, meer dan een week, weer met de gemeente mag samen zijn. Een bewogen tijd ligt achter haar. En nu ze hier weer zal zijn en voor het eerst weer zal zijn, dan weet u ook hoe gedachten van een mens kunnen vermenigvuldigen. Heere, wilt u haar daarin ook helpen en leiden. We danken u, ook met en voor onze moeder, die nu weer in de kerk mag zijn. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Dat heeft er ook heel anders uitgezien. U weet dat. U gaf wilskracht, maar daar redden we het niet mee. Heere, u bent deze God. Die God die aan het begin van een huwelijksweg die woorden ook gesproken heeft. Welzalig, die de God van Jacob tot zijn hulp heeft, wiens verwachting van de Heere zijn God is. Heere, daar alleen is het aan te danken dat zij ook samen met pa weer in de kerk mag zijn. We danken u met en voor hen, dat u hen dit nog geeft. En we bidden van u, wilt u geven dat we afhankelijk leren blijven. Want u weet ook, Heere, als het weer een beetje gaat, hoe makkelijk we ook weer wennen aan dingen. Heere, wilt u onze dank aanvaarden voor het feit dat u haar leven spaarde. Dat ze weer zover herstellen mocht dat dit werkelijkheid mag worden, ongedacht. En vooral, Heere, laat het ons klein maken voor u. Opdat we zo dat ene woord aan het begin van die regel leren bewonderen. Wel gelukzalig. Heere, wilt u hen zo ook verder nabij zijn. Geven wat nodig is. Al vergt dat veel van lichaam en niet minder van onze geest. Om zo ook samen de draad weer op te mogen pakken. Laat uw vriendelijk aangezicht over hen lichten en wees hen genadig. Wilt u zo ook zijn, heren, met allen die uw zorg, uw nabijheid bijzonder nodig hebben. U kent ze ook in deze gemeente, heren. Met wonden in het leven. Wonden omdat er een lege plaats kwam. Lang geleden al soms. Korter geleden. Maar dat onderscheid is maar zo heel betrekkelijk, u weet dat. Zondagmorgens zijn niet de gemakkelijkste. Wilt u weduwen en weduwen troosten? Zij die een kind missen. Zij die een broer of zus, een vriend of vriendin missen. Wees haar nabij. En draagt u allen, heren, die een bijzonder kruis dragen. Van eenzaamheid, onbegrepen, hun weg gaan. Een vraag hebben in het hart. Waar niemand naar luistert. Niemand het signaal oppikt. Wat iedere keer weer uitgezonden wordt. Heren, u weet ervan. Wilt u dat ook laten merken? Zegen ook Dirk-Jan, heren, als hij opnieuw een operatie moet ondergaan. U weet dat ook zijn leven niet een gemakkelijk stukje gaat op dit moment. Laat de moeilijke weg hem op u mogen werpen. De God die niet slaat uit lust op plagen, maar die zich wil ontfermen over het ellendige. Geeft u artsen wijsheid en alles wat nodig is. Wees met hem, zijn vader, allen die hem lief zijn. Zegen ook broeder van mij, die in één keer stilgezet werd bij de kwetsbaarheid van zijn bestaan. Rugwervels brak. Ook dat had allemaal nog heel anders kunnen zijn. Maar dat kunnen wij constateren. Het is zo gegaan en daarvoor mogen we uw naam danken. En we bidden u ook, wilt u de operatie doen slagen die gepland staat voor de komende woensdag. En wees ook hem en allen die hem lief zijn nabij in deze weg om mee te leven. En zo ook hem op te dragen aan uw genadetroon. Wees met Paulien, heren, als ze nog een heel aantal weken rust moet houden. U weet dat dat ook veel, niet zozeer van ons lichaam misschien dan juist vergt, maar van onze psyche wil haar ook uw nabijheid geven en alles wat nodig is. Juist als ze zich dan misschien soms op momenten zo nutteloos kan voelen. Heren, u weet van al die dingen af. Aanvaardt u zo onze dank. Wilt u verzoening doen over onze zonden. En nu ons ook de rust geven van binnen om te luisteren naar uw woord. Bovenal door uw geest, het zo via de poorten van onze oren brengen in ons hart, opdat we daar de kracht van uw woord mogen ervaren, voor het eerst of opnieuw. Genadige ontfermer, doe het alleen uit genade om Jezus wil. Amen. U hebt de gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heer en zijn dienst. En we gaan uit de berijming van Psalm 31. Nu zingen de versen 7, 9 en 11. uit de berijming van deze psalm na het amen van de prediking, het 12e en ook het 13e vers. In uw hand zijn mijn tijden, ik verlaat mij in mijn leed op u alleen, die weet de maat en het einde van mijn lijden, laat over mij uw aanschijn lichten. Dus 12 en 13 van psalm 31 na het amen van de prediking. Een goede tijd gehad? Die vraag moet je nog wel eens een keer beantwoorden in deze tijd. Ze weten dat je weg geweest bent of waar dan ook heen gegaan bent, misschien niet alleen voor vakantie. En de vraag klinkt dan, en dat klinkt ook heel belangstellend, goede tijd gehad? Goede tijden, daar wordt naar gevraagd. En een wantegeltje is heel geduldig. Mijn tijden zijn in uw hand. Er zullen er hier misschien wel zijn die dat wantegeltje ergens hebben hangen in de kamer. En anders zich nog wel de kaart kunnen herinneren waarop deze tekst staat. Goeie tijd gehad. Nou, u kreeg die kaart waarschijnlijk in een tijd dat het niet goed ging. En toch, als we heel eerlijk zijn, denk ik dat we onszelf ergens op kunnen betrappen. Een goede tijd gehad, ja. En dan gaat het soms zomaar vanzelf dat we daar de naam van de Heere aan verbinden. Ja, dat hebben we van de Heere gekregen. Als het goed gaat met je zaak, als je gezond bent, als het in je gezin allemaal een beetje loopt, noem maar op. En als het anders gaat? Gemeente, gebruiken we soms niet veel te gemakkelijk de naam van de Heere in verband met de tijd die wij in ons leven hebben ontvangen. En begrijp me goed, dat je de Heere mag danken na een vakantieweek. Vakantieweken, en het was een goede tijd, nou en of. Maar dat akelige gewone, dat ook in die wantegeltjes wijsheid als het ware je tegemoet straalt in een kamer. Een soort algemene constatering die soms ook nog verkeerd gebruikt wordt. Wel, de bedoeling van vanmorgen is geen andere dan dat we de rijkdom van deze woorden onder ogen zouden mogen zien. Mijn tijden zijn in uw hand. Dat omvat alle tijden. Goede tijden, maar we zullen zien in het licht van deze psalm, moet je vooral zeggen, het gaat vooral juist om slechte tijden, wat wij dan als slecht, als tegenslagen ervaren. En zo plaatsen deze woorden het leven in een bepaald licht, in een bepaald perspectief. Niet een algemene constatering dat ons leven in Gods hand is, maar mijn tijden, alle tijden, zijn in Gods hand. Het leven in een hoopvol perspectief. En drie lijnen uit deze woorden dan. In de hand van de Vader, want ze zijn in Gods hand. Maar die hand is een vaderlijke hand. Vervolgens blijkt het dat als deze woorden gesproken worden in een psalm die de Zoon ook op zijn lippen genomen heeft, dat zo Gods kerk gaat in het voetspoor van de Zoon. Ja, en dan nog maar mee kunnen beleiden, mijn tijden zijn in uw hand. Hoe red je dat? Alleen in de kracht van de Heilige Geest. Dus het leven in een hoopvol perspectief. Deze drie lijnen in de hand van de Vader, in het voetspoor van de Zoon en in de kracht van de Geest. Wat de achtergrond van deze psalm betreft, daar kun je hele bomen over opzetten, maar het is ook niet meer dan dat. U kunt allerlei verklaringen lezen en een aantal periodes in het leven van David zullen dan ongetwijfeld genoemd worden, bijna altijd weer dezelfde zou ik zeggen. Of dat hij op de vlucht is voor Saul, of dat hij zelfs op de vlucht is voor zijn eigen kind, zijn zoon Absalom. En dat zijn ook heel aangrijpende perioden. Toch is het ook heerlijk dat in deze psalmen en in meer psalmen trouwens helemaal niet zo heel direct ingegaan wordt op, oh ja, dat heeft hij toen gedicht en dit lied is van toepassing op zo'n situatie. Of bent u daar nooit blij om? Want als zo'n psalm nu maar voor één situatie van toepassing is, en je zult de psalm maar opgeslagen hebben, en je leest hem, maar je doet tot je schrikt ontdekking, oh, die kan helemaal niet van toepassing zijn op mijn situatie, want dan gaat het juist om heel iets anders. Gemeente, ook daarin mogen we Gods wijsheid aanbidden, dat sommige dingen niet in de Bijbel staan. Deze psalm, die eigenlijk in twee delen uiteenvalt, en onze tekst staat in het tweede deel, daarom noem ik dat even. U hebt dat misschien ook met de schriftlezing wel gemerkt. Bij vers 10 begint als het ware de psalm opnieuw. Ook daar, en ik noem dat maar even als een paar hoofdlijnen uit deze psalm, voordat we wat nauwkeuriger gaan luisteren naar de woorden van onze tekst. Maar ook dat is een hele mooie typering, gemeente, van zo'n psalm. Je hebt het al een keer gezegd. Nou, dan zeg je het nog een keer. Mag dat dan wel? Mag ik op herhaling bij de Heere? Mag ik iedere dag weer vragen? Zegt de Heere dan nooit, ja, dat heb je nou gisteren ook al gevraagd. Met Psalm 31 voor me heb ik alle vrijmoedigheid om te zeggen, nee, dat zal hij nooit zeggen. En mensen moeten dat dus ook maar niet tegen je zeggen. En als ze het wel zeggen, blijf daar nou toch niet altijd over bezig. Dan is er een adres waar je meer begrip kunt vinden. En dat is bij de Allerhoogste. Want als David al die dingen genoemd heeft in vers 1 tot en met 9. En eigenlijk aan het eind van zijn gebed al zicht, of aan het eind van vers 9, zicht heeft op de verhoring van zijn gebed. Dan begint hij in vers 10 opnieuw. Wees mij genadig, Heere, want mij is bange. Hoe kun je dat nou zeggen als je net gezegd hebt, gij hebt mijn voeten doen staan in de ruimte? Ja, in een theorieboekje zou het misschien allemaal niet kloppen. Maar hier wel. Hier klopt het leven. En als er nood is, dan zeg je toch gewoon een keer, dan zijn eigenlijk al die woorden die ik nu gebruikt heb overbodig in dat opzicht. Dat nood doet de dingen herhalen en dan denk je niet eens meer na op dat moment. Gelukkig zou ik het nog wel een keertje mogen zeggen. Maar misschien is er toch iemand die dit onderwijs van deze psalm vooral even nodig heeft. Zeg het dus straks nog maar weer een keer. Dezelfde nood. En het zou nog met dezelfde woorden mogen ook. Maar zo komen we dus bij die woorden, die belijdenis. Mijn tijden zijn in uw hand. En ik zei het al in de inleiding. Dat is niet maar een algemene wijsheid. Zo in de zin van wij, christenen. En zeker moet je het al niet met deze ondertoon zeggen. Maar wij geloven dat het leven in Gods hand is. Dat ik niet eigenaar ben van mijn eigen leven, ook niet de ontwerper ben van mijn eigen leven. Mijn leven is in Gods hand. En natuurlijk beleid je dan iets wat bij het christelijk geloof hoort. Maar dat is niet waar het in deze woorden om gaat. Kijkt u maar. Het heeft veel meer dan levensduur in zich. Mijn tijden zijn in uw hand, dat klinkt na die versen 10 tot en met 14. Die tijden, dat zijn de tijden waarvan David zegt, dat zijn mijn tijden. Dat zijn de tijden die hij doormaakt en meemaakt. En wat een tijden zijn dat. Als het leven pijn doet, kijk maar. Wees mij genadig, Heere, want mij is bange. Daar staat iemand in elkaar gedoken. Hij staat niet meer rechtop. En als je kijkt verder hoe die eraan toe is, van verdriet is doorknaagd zijn oog. Maar dat is niet het enige. Want dat verdriet wat er dan uitkwam in zijn oog, dat zat veel dieper. Mijn ziel en mijn buik, diep verdriet. Zoals we dat allemaal kennen, jullie ook. Als je echt verdriet hebt en je hebt... Kijk, als je alleen maar een kniezeer hebt, dan huil je ook en dat doet even pijn. Maar je hebt ook andere momenten waarop verdriet, dat doet niet zozeer hier bij je ogen zeer, maar dat zit hem hier. Doorknaagt verdriet je, dat voel je van binnen. Nu, dat is het verdriet waar David hiermee in aanraking komt. En dat is één van de dingen, als het leven pijn doet, mijn tijden zijn in uw hand. Wat nog meer? Als hij dan over de straat gaat, dan ziet hij het wel. De een draait zijn hoofd om en wil hem niet meer zien. Want een ander mocht toch eens denken dat hij wel wat met David te maken had. Nee, niet aan denken. Dus draai je hoofd om. Wat gebeurt er nog meer? Nou, als hij door het dorp wandelt, laat ik het maar een beetje van toepassing gelijk maken richting Middelharnis, dan hoort hij het wel. Pss, 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 pss. Hij is gepasseerd en hij ziet de hoofden naar elkaar toe gaan. En natuurlijk, nee, die handen die zullen ze wel weglaten, maar hij voelt het gewoon. De ogen prikken op zijn rug. En ze hebben hun verhaaltje weer klaar. Zijn buren, hij ziet wel de schrik in hun ogen als hij ze tegenkomt. Dat ze eigenlijk er spijt van hebben dat ze nou net ook naar buiten kwamen toen hij naar buiten kwam. Hoe is hij eraan toe? Nou, dat zou ook iemand kunnen zijn. Hier beginnen de scholen nog niet, begreep ik, over een week pas. Maar dit zijn ook woorden die je zo over kunt brengen op een schoolplein, waar er één staat. Voor wie het idee dat maandag over een week de school weer begint een verschrikkelijk idee is. Want dan staat ze er weer, hij. En dan moet je al die blikken weer doorstaan. En dan gaat het verhaal weer gewoon door. En dan zou je wel weg willen kruipen en je weet niet waarheen. Vrees rondom. Ja, dan gaat het inderdaad over de zondebok op school, in de klas of waar dan ook. Ik noem maar een paar dingen, want je kunt 100 toepassingen noemen. Ik hoop dat het ondertussen trouwens wel een beetje dichterbij gekomen is. Want waar gaat het hier om? Dat als het leven pijn doet, je gebukt gaat door diep verdriet van binnen. Maar ook, zeker niet het minst, van buitenaf veroorzaakt door al zijn wederpartijen, zelfs zijn buren, vroegere vrienden. Ze kijken je niet meer aan. Als ze je tegenkomen, dan zie je, eigenlijk zouden ze het liefst de fiets omdraaien en de volgende straat al gelijk weer nemen. Het geroddel dat levens kapot maakt, naspraak van velen, vrees van de rondom en eigenlijk... Dat gaat natuurlijk veel te ver. Maar als ze je uit de weg zouden kunnen ruimen, het liefst wel. En wat hun blikken betreft is het al gebeurd. Wat hun woorden betreft, die waren scherp genoeg om je ziel te doden. Ja, het letterlijk uitvoeren van... Ze beraadslagen tezamen tegen mij, ze denken mijn ziel te nemen... Ja, dat durven we dan nog net niet. Waar gaat dit over? Gemeente, wat is het aangrijpende van Psalm 31? Dit gaat niet over de wereld. Als ze in de wereld zo met elkaar omgaan. Nou, dan kun je nog zeggen, dat is normaal. toch? Maar dit is een psalm gedicht binnen de grenzen van Israël. En als David hier heeft over zijn buren en over zijn voormalige vrienden en over al diegenen over wie hij het hier heeft, heeft hij het dan over heidenen buiten Israël? Nee, hij heeft het over kinderen van het verbond. Even snel vertaald, het zijn de kerkmensen van zijn tijd. Die lopen te roddelen. Die draaien hun hoofd om als ze David tegenkomen. Nee, ik hoor niet bij jou. Dat is het aangrijpende in deze psalm. En daar lijdt David diep onder. Dat beneemt hem soms levenslust. In ieder geval levensvreugde. Hoe kom je daaruit, David? Ik stik erin. Toch niet. Mijn tijden. Deze tijd. In Gods hand. Laten de mensen daar maar vraagtekens achter zetten. En al zouden je eigen gedachten daar grote vraagtekens achter zetten. En al zou de duivel bij deze woorden zeggen, geloof je dat nou echt, man? Dat zo'n tijd in Gods hand ligt. Kijk, want ik kan natuurlijk wel doen of dat deze vragen ook alleen buiten de kerk gesteld worden. Als het leven pijn doet en wij geloven in een goede God. Ja, hoe kan dat dan? U kent die vragen wel. Maar laten we vanmorgen maar binnenshuis blijven, gemeente. Want die gedachten die komen ook bij ons op. Zo'n leven. Ook in jouw leven, als het leven pijn doet, kan dat dan toch zo zijn dat dat echt in Gods hand ligt? Ja, blijkbaar wel. Kijk, en dan is niet altijd eerst de vraag van, snap je het allemaal? Tegelijkertijd moeten we wel heel goed beseffen dat we een beperkte blik hebben. Kijk, en met een voorbeeld helpt dat misschien. Om dat duidelijk te maken, als het leven pijn doet, is pijn doen gemeen? Ja, misschien leer je het je kinderen wel. Pijn doen is gemeen, mag je niet doen. En dat bedoel je natuurlijk als ze ruzie hebben onderling en jij kan met je zusje even niet goed vinden of je wil allebei hetzelfde hebben of met je broertje of op schoolplein en je verzint even iets van, nou ja, je knijpt hem even of wat dan ook. En de ander die zet het op een huilen. En dan komt de meester, ja nee, je mag een ander ook geen pijn doen. Maar is die gedachte niet een beetje erg veel bij ons aanwezig? Zo zelfs dat in onze verwende cultuur, in verwende westerse cultuur, het leven eigenlijk ook geen pijn meer mag doen. En dat we pijn verbinden met iets negatiefs. Als het leven pijn doet, als je moeder een splinter eruit haalt met een pincet, dan roep je auw. Is dat gemeen? Als een dokter een wond schoonmaakt, dan doet dat verschrikkelijk pijn. Is die dokter een gemene dokter? Nee, dat zullen we niet zeggen.
En zo, en dat is natuurlijk maar een voorbeeld, en meer is het ook echt niet. Maar zo, als het leven pijn doet, ook in het leven van David hier, dan gaat het erom dat we zien dat het heel kortzichtig is om alleen maar de goede tijden in Gods hand, en dat de slechte tijden eigenlijk dan buiten Gods gezichtveld zijn. Ja, en zo gaat het erom dat je ook gaat zien dat de Heere dwars door al die tijden heen, dat je in die belijdenis mijn tijden zijn in uw hand.
Dat je verder leert zien dan het onrecht van die buren, die blik van een medekerkganger, de pijn die veroorzaakt is door anderen. Als je daarin blijft steken, dan zit je ook echt muurvast en komt die belijdenis er ook nooit uit. Maar, en dat komt bij het laatste punt wel, hoe ver je dan zo komt, dat je zover mag komen, daar maken we eerst nog een tussenstap. Want het is in de hand van de Vader. En die kastijdingen die lijken inderdaad te zijn zoals die splinter die eruit moet en de dokter die een operatie uitvoert. Zelfs al lijkt het op het eerste gezicht zinloos. Want, even nog daarbij, als Gods kinderen lijden in deze wereld. Je kunt aan Noord-Korea denken, je kunt aan andere landen denken waar christenen vervolgd worden bijvoorbeeld. Waar beulen zinloos christenen pijn doen. Valt dat er ook onder? Ja, mijn tijden zijn in uw hand. En ook al lijkt dat dan niet op een splinter eruit halen, en lijkt dat niet op de dokter die een wond schoonmaakt, maar lijkt dat eigenlijk gewoon zinloos als een gloeiend ijzer op iemands huid gedrukt wordt om hem pijn te doen, om hem zo zijn geloof te laten verloochenen of wat dan ook, toch in de handen van de Vader brengt het tot deze belijdenis. Maar we zouden een tussenstap gaan maken. Want deze woorden staan in een psalm die eenmaal op de lippen van de Zoon een plaats gekregen heeft. En er is nog één woord wat ik bewust even niet genoemd heb in die versen, vers 10 tot en met 14. U hebt dat zien staan en misschien al gedacht, nou, waarom wordt dat niet ook in verband gebracht? In vers 11, mijn leven is verteerd van droefheid en mijn jaren van zuchten, mijn kracht is vervallen door mijn ongerechtigheid. En mijn beenderen die zijn doorknaagd, de kracht is uit zijn leven weg. Maar hij brengt dus dat in verband met zijn ongerechtigheid. Nu weet ik dat het Hebreeuwse woord hier niet noodzakelijk vertaald hoeft te worden met ongerechtigheid. Als u bijvoorbeeld de psalmcommentaar hebt van Calvijn, dan zult u zien dat hij vertaalt dat zijn kracht is vervallen door mijn ongeluk. En dan moet u niet opgelucht ademhalen. Want dat is een signaal dat er iets niet goed zit bij u. Je hebt mensen die zijn allergisch voor het woord zonde en ongerechtigheid, ook als het gaat over tijden in het leven. Nee, dat moet je niet zeggen. Je moet zonde niet in verband brengen met ziekte en met tegenslag en al die andere dingen meer. Oh nee. Waar staat dat? En natuurlijk is het waar, er wordt op een hele verkeerde manier een verband gelegd tussen een speciale ziekte en een speciale zonde op een onterechte manier. Dat is wat anders. Maar de wereld van vers 10 tot en met 14, een wereld van wonden, die is er alleen, helaas, door de wereld van zonden. En ook al zou David dit woord hier niet speciaal als ongerechtigheid bedoeld hebben, zoals hij in Psalm 38 trouwens dat heel nadrukkelijk doet. Dus je kunt niet zeggen dat is niet bijbels, want een paar psalmen verder, dan komt het heel nadrukkelijk aan de orde. Ik ben vanwege al mijn zonden vol van wonden, vol van kommer en verdriet. Maar deze wereld om je heen, die tijden waar je het zo moeilijk mee kunt hebben. En er zijn er hier in het midden van de gemeente die heel goed weten waar het hier over gaat. En dan hoef ik het verder niet concreter te maken. Want dan weet je wat er hier bedoeld wordt. Als het gaat over die blik, en als het gaat over die schrik, en als het gaat over verdriet, en als het gaat over het gevoel, bij hem of haar wil ik niet horen. Al die dingen, een wereld vol ongerechtigheid in de verbondsgemeente. Nee, dan gaat het niet om één speciale zonde in het leven van David. Maar dan brengen al deze dingen uiteindelijk wel. En nu maak ik een grote sprong, dat weet ik. Brengen ons bij hem die deze wereld binnenkwam. Waar hij als geen ander woord voor woord doorleefd heeft. Wees mij genadig, Heere, want mij is bange. Nu is mijn ziel geheel ontroerd. Wat zal ik zeggen? Vader, hierom ben ik in deze uren gekomen. Van verdriet is doorknaagd mijn oog, mijn ziel en mijn buik. En dan mag je denken aan het verdriet bij het graf van Lazarus, Jezus weende. En dan mag je denken aan de tranen over het vrome, maar onbekeerde en onbekeerlijke Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe dikwijls heb ik u bijeen willen vergaderen. Van verdriet is doorknaagd mijn oog en mijn buik, want mijn leven is verteerd van droefheid. Denk aan Gethsemane. Mijn jaren van zuchten, mijn kracht is vervallen door mijn ongeluk. En als ik daar even halt houd in het leven van de Heere Jezus Christus. Als je daar al deze woorden wil laten staan door mijn ongerechtigheid. Dan kun je dat niet anders doen als in het licht van Jesaja 53. Hij heeft al onze ongerechtigheden op hem doen aanlopen. De beenderen doorknaagd. Wederpartijders. Hij weet wat ongeloof doet. Het hoofd afwenden, iemand vergeten als een dode, geworden als een bedorven vat. Geen gehoor bij degene tot wie hij kwam. Kijk, en als je deze dingen te binnen brengt, deze wereld vol ongerechtigheid, sta je daar zelf buiten? Kun je dan denken? Ja, we kunnen het wel denken. Maar is dat terecht? Oh, gelukkig dat dat allemaal eens een keer weer benoemd wordt. En dat je dan met een ander bezig bent die je niet aankijkt. Een ander die over je loopt te roddelen. Een ander die je pijn doet met blikken. Een ander die je pijn doet door je te vergeten. Al die dingen. Toch denk ik dat je uiteindelijk ook je eigen aandeel in die wereld vol ongerechtigheid niet over het hoofd mag en kunt zien als de Heilige Geest je ook zo werpt op die woorden: mijn tijden zijn in uw hand. De Zoon, het wonder. Dat hij woorden uit Psalm 31 gebruikt heeft. Kijk, en dan gaat het erom. En dat is trouwens altijd zo in het Nieuwe Testament. U weet dat er eigenlijk niet meer dan 2 versen gebruikt worden. Als het er al 2 zijn, compleet, uit Psalm 31. 31 vers 6. In uw hand beveel ik mijn geest. Het kruiswoord. En de tekst van vers 16. Mijn tijden zijn in uw hand. Dat zijn eigenlijk parallelle uitdrukkingen. In uw hand beveel ik mijn geest. Dat is dat hij zijn leven daarin overgeeft. En in vers 16 vindt dat als het ware een parallel. Mijn tijden zijn in uw hand. Maar wat van belang is, en dat wilde ik net zeggen. Als er één klein citaat gegeven wordt in het Nieuwe Testament. Uit een bepaald schriftgedeelte van het Oude Testament. Dan is dat heel anders als wij soms teksten citeren. Ik denk dat dat bij velen van ons herkenbaar is. Wij citeren vaak losse teksten. Het is een zegen als u ze in verband citeert, dat moet trouwens ook, uit eerbied voor het woord. Maar dat je ook dat mee laat klinken in wat je bedoelt. Dat je dus niet een tekst uit zijn verband rukt en citeert. Wel nu, Joden die waren opgevoed in het leren van de schriften. En die leerden geen losse teksten voor zondagsschool. Die leerde bijbelgedeelten voor zondagsschool, om zo maar te zeggen. En als zij een losse tekst noemde, dan was die voor hen altijd verweven met het hele schriftgedeelte. En ik noem dat even nu, omdat als de Heer Jezus uit deze psalm citeert, juist aan het kruis, in uw handen beveel ik mijn geest, dan is deze psalm niet, of dan zijn die woorden niet een los iets uit die psalm geweest, maar dan vertolkt hij daarin hoe hij in psalm 31 zijn leven ook vertolkt weet. Zodat die woorden uit vers 6 de geschikte woorden zijn om te zeggen, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Maar hij kwam de tijden binnen. Deze tijden. Mijn tijden, als de grote zoon van David, heeft hij deze dingen doorleefd. En dan naar twee kanten toe. Vindt u het erg als een ander u niet aankijkt, maar zijn hoofd omdraait? Vindt u het erg als ze u vergeten? Doet dat pijn? Dat is wat zonde doet. Wat ongeloof doet. Deze hele wereld vol ongerechtigheid. In die versen 10 tot en met 14. Is ten diepste een wereld. Die niet alleen van de ene mens naar de andere mens van toepassing is. Maar het ergste is dat de Zoon deze tijden binnengekomen is, waarin dit de houding is, ook ten opzichte van God zelf. Wat de Heere Jezus meemaakte, dat ze hem niet aankeken, maar hun hoofd omdraaiden. Waarom maakte de Heere Jezus dat mee? Om te hulp te kunnen komen degene die in die dingen verzocht worden? Zeker. En dat is het tweede wat ik zou willen noemen. Maar het eerste is, hij is die tijden binnengekomen. Hij heeft al die dingen binnen meegemaakt. En de blik van die ene Jood die hem aankeek, verachting. Waarom deed de Heere Jezus die blik zoveel pijn? Omdat hij in die blik vol verachting de verachting zag richting zijn vader. En zo kun je al die dingen toepassen. Die wereld van ongerechtigheid waar de zoon binnenkwam. Dat zijn die ongerechtigheden die zijn vader verdraagt. Dag in dag uit. Nog verdraagt. Zeker zijn toorn oproept. Toch verdraagt. Zodat de tijden nog doorgaan. En nog niet het eind der tijden is. Kijk, en dat wonder. Als je in het licht van het Nieuwe Testament deze psalm leest. En je denkt zo aan de woorden van de Zoon. Die deze psalm als het ware zijn eigen gemaakt heeft. Mijn tijden zijn in uw hand. Dat hij als de leidende knecht des Heren ook zo zijn tijden aan de Vader overgeeft. Alle tijden. Zijn levenstijd. stervenstijd. Zoals in die woorden van Psalm 31 vers 6. En al die tijden daartussenin dat hij bespot wordt, veracht wordt, het verdriet zijn leven doorknaagt, zijn beenderen als het ware geen kracht meer hebben, al die dingen meer. Kijk, ik zei, we gaan een tussenstap maken. We waren gebleven bij als het leven pijn doet in de hand van de Vader. We hebben gezien dat die pijn veroorzaakt wordt door een wereld vol ongerechtigheid. De eigenlijke pijn is deze verschrikkelijke werkelijkheid dat wij God vergeten. Ons hoofd omdraaien voor hem. En dat doet het ongeloof. Moet ik het concreter zeggen? Er zitten er hier die weliswaar met hun ogen deze kant op kijken. Maar als ze eerlijk zouden zijn, omgekeerd in hun kerkbank moesten gaan zitten. Die al lang amen gezegd hebben bijvoorbeeld. Of veel te netjes zijn om dat te doen. Keurig hun tijd uitzitten. Maar innerlijk altijd nog vervreemd van God voortleven. Dan bent u die man, u die vrouw, jij die jongen of dat meisje, die de Heere vergeet. Je hoofd afwendt. Acht, je moet maar durven. En we durven veel, te veel, in ons dwaze, godenvijandige ongeloof. En in die wereld, met zulke mensen, die ook elkaar het leven zuur kunnen maken, door al die dingen, ik ga ze weer niet een keer noemen, is de Zoon gekomen en heeft hij die tijden op zich genomen. En nu als de hoge priester draagt hij de wetenschap mee van al die tijden. Waarom mij ook degene die verzocht worden te hulp kan komen. Als de barmhartige hoge priester. En de kastijding ook ervaren kan worden. Als vaderlijke kastijding, ter wille van de Zoon, de ene rechtvaardige die deze tijden volmaakt, doorleefd heeft, geheiligd heeft, opdat er mannen en vrouwen, jongeren en ouderen zouden zijn, die geen draad beter zijn dan wie dan ook, die in die categorie van vers 14, van 10 tot en met 14 valt. En die toch die belijdenis mee zouden kunnen leren zeggen. Mijn tijden zijn in uw hand. Kijk, en dan daarheen. Deze belijdenis is niet los verkrijgbaar. Hoe kom je zover? Hoe raak je het allemaal een keer kwijt? Hoe kom je tot die woorden van overgave? Want dat zijn eigenlijk typeringen van de woorden van vers 16... Mijn tijden zijn in uw hand. Dan heb je ze dus niet meer in eigen hand. Dan heb je ze overgegeven. Wel, het is geen losse tekst. Dat hebben we gemerkt bij 10 tot en met 14. Maar de directe omgeving. Maar ik vertrouw op u, o Heere. Vers 15. Ik zeg, gij zijt mijn God in u. Mijn tijden zijn in uw hand. Ik weet niet of dat u wel een streepje zet in uw Bijbel. Jij in jouw Bijbel. Maar dat zou je hier dan eens moeten doen bij die woorden. Ik, u, gij, mijn tijden in uw hand. Wat bedoel ik daarmee? Dat is dat onvoorstelbare. Mijn tijden. Dat zijn de dingen, de tijden van een nietig mens. In de handen van de Almachtige. Duizelt het dan niet? Zo gering. Een heel volk is niet meer dan een stofje. Kan een enkel mens dan zeggen, mijn tijden zijn in uw hand? Dat alleen al. En dat wordt vermenigvuldigd met een factor, ja, dat weet ik niet wat voor getal ik nou moet gaan noemen, met een factor van weet ik het hoeveel. Als we dan ook nog eens beseffen dat dat nietige van mijn tijden ook nog tijden zijn van een zondaar, van een zondares. Mijn tijden in uw hand van de heilige God. Mijn tijden zijn in uw hand. Hoe raak je de kik kwijt? Oh, ik geloof dat de Heilige Geest dat in een handomdraai kan geven. Maar ik ben er ook van overtuigd dat hij daar ook juist deze dingen bij gebruikt. Dat als hij je oog geeft voor de werkelijkheid, dat mijn tijden in uw hand liggen. Dat er iets van die verbazing en van die verwondering komt. En dat die woordjes, ik en u, gij mijn God, ik vertrouw op u. Of dat andere woord wat in deze psalm heel centraal is aan het begin en aan het midden en aan het eind terugkomt. Ik betrouw op u. Wat is dat? Dat is niks anders dan vluchten. Dat is niet meer dan een schuilplaats zoeken. Is dat moeilijk? Mijn tijden zijn in uw hand. Is dat nou moeilijk om dat over te geven? Ja, zeg maar gerust, ja, wij vinden dat moeilijk. En misschien zeg je het gewoon nog helemaal verkeerd. Je kunt het eigenlijk helemaal niet. Is moeilijk om dat over te geven. En dat is de andere kant. Nee. Op dat moment dat er iets gaat leven van dat gij mijn tijd, uw hand, slaande hand, vaderlijke hand, doorboorde hand. Mijn handen die beven. Mijn handen die zwak zijn. Mijn handen die bezoedeld zijn. In mijn tijden. En dan in Gods hand. Gemeente, als iets daarvan openbloeit. Op dat moment zijn de vragen echt weg. Dat kan niet anders. Als dat wonder opengaat, gij en mij, dan kan de Heere niets verkeerds doen. Dan is het alleen maar goed, heilig. En alles wat je aan volmaaktheden op zou kunnen noemen. Moet je dat zelf op een bepaald moment voor kiezen? Nee, dit is nu juist het geheim van het werk van de Heilige Geest. En natuurlijk had ik die dingen ook anders kunnen noemen. Het is in de hand van de Heere. Het is in het voetspoor van de Heere. En het is alleen door de kracht van de Heere. En dan Heere met allemaal hoofdletters over de God van het verbond. En toch geloof ik dat we juist in het licht van het Nieuwe Testament de dingen ook zo nog iets meer mogen onderstrepen in de hand van de Vader. Vanwege het spoor van de Zoon, waar ook heel Gods kerk in mag gaan. En het is alleen in de kracht van de geest, dat we zo ook leren beamen. En daar ook heen vluchten, en ik vertrouw op u. En dat woordje, dat vertrouwen, dat heeft iets te maken met het vastmaken. Met wat we zo meteen zullen doen, amen zeggen. Maar nog twee dingen even. In de eerste plaats dit. Als u dingen zo wat overweegt en als deze woorden vanmorgen hier in ons midden klinken. Mijn tijden zijn in uw hand. Dan is dat dus een belijdenis die niet los verkrijgbaar is, zei ik. En dat heeft te maken met de vraag die ik nou ga stellen. Een leven zonder pijn. Wil je dat? Ja, natuurlijk. Maar dit, een leven zonder pijn. Zonder God. Dat of een leven met pijn, maar wel in Gods hand. Moet ik het herhalen? Ja, niet zo flauw doen door te zeggen ja, nee, kies niet. Een leven zonder pijn, zonder God. Een leven met pijn. Want dat is eigen aan een leven met God. Een leven met pijn. Maar in Gods hand. Weet u het niet? Laat mij niet mijn lot beslissen. Zo ik mocht, ik durfde niet. Is dat het? Werp u dan maar op deze woorden. Weet wat je kiest. Als je in je dwaasheid ten diepste altijd nog kiest. Voor een leven zonder pijn. Ook zonder God. Deze God laat zich niet eindeloos beledigen. En omgekeerd gezegd. Deze God wil zelfs een leven, tijden. Die voorbij gegaan zijn, zonder dat we hem erin herkenden. Jaren, mijn tijden, onvruchtbaar. Zelfs zulke tijden wil hij om Christus wil toch nog in zijn genadige hand nemen. Twee dingen zou ik zeggen. Dit is één. Het tweede dit. Juist om de heerlijkheid te onderstrepen die Gods kerk in deze belijdenis op haar lippen mag nemen, in haar hart mag ontvangen. Mijn tijden zijn in uw hand. Weet u hoe dat klinkt in het Nieuwe Testament? Denk aan het slot van Romeinen 8. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Mijn tijden, verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard. Want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. We zijn geacht als schapen ter slachting. Mijn tijden zijn in uw hand. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. In uw hand. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde God die daar is in Christus Jezus, onze Heer. Amen. Zullen we samen de Heer dank aanbidden. Heere, dat is waar. Dat is ten diepste waar voor ieder mensenleven in een bepaald opzicht. Mijn tijden zijn in uw hand als een algemene belijdenis. Maar het is in het bijzonder waar voor allen die u vrezen. Allen die tot u de toevlucht leerden nemen. Die op u leerden betrouwen. De enige schuilplaats die overbleef. En het wonder dat daar plaats was ook. Heere, geef ons zicht op uw hand, vaderlijke hand, milde hand. Geef ons zicht op die hand die daarin zichtbaar wordt, een doorboorde hand. Opdat we zo ook onze handen in uw machtige handen leren leggen. Mijn tijden in uw hand. Heere, geef ons iets van een kind. Om onze kleine, zondige knuisjes kwijt te kunnen in uw handen. Heere, en laat dat wonder, dat dat mag en dat dat kan. En dat uw geest zelf zo ver ook wil brengen. Ons aan u verbinden. Heere, u weet hoe wij geluisterd hebben. U weet welke toepassingen we gemaakt hebben al luisterend. Wilt u ons bewaren voor verkeerde toepassingen? Voor het luisteren voor een ander. Wilt u zelf uw woord zo op onze harten binden. Dat we meenemen wat we moeten meenemen. Tot bekering. Tot vernieuwing. Tot troost. Heere, heb dank voor wat u gaf. Doe verzoening over het zondig en gebrekkige. En breng ons vanavond dan hier weer samen rondom uw woord. Om Jezus wil. Amen. Psalm 33, het tiende vers is de slotzang. Gaat heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.